is best een pittig onderwerp waar we vanmorgen over nadenken. En ik zal u ook uitleggen waarom dat het zo moeilijk is. We zullen vanmorgen nadenken over liefhebben zoals Jezus dat deed. Liefhebben zoals Jezus ons lief heeft gehad. En ik wil met u een gedeelte eerst lezen en dan kort bidden en dan een korte inleiding geven waarom dat ik het eigenlijk zo moeilijk vind. Ik heb ook het gevoel dat de preek een open einde heeft. Maar goed, we kijken wel wat God geeft. Ik wil met u voorlezen Lucas 6, om u een voorbeeld te geven wat Jezus nu precies bedoelt. En ik zal dat gedeelte niet behandelen, zeg maar vers voor vers, maar het is gewoon een illustratie waar we het vanmorgen over hebben. Lucas 6, vers 27 tot en met 35. En dat is een gedeelte uit de bergprediking. Dan zegt Jezus: maar ik zeg tegen u die dit hoort, heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Ik denk dat we daar al genoeg aan hebben. Ik lees dat nog eens. Heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Maar het gaat nog verder. Zegen hen die u vervloeken. En bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eist niet terug, van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen lief hebt, die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan de zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed. En leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. En u zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goedertieren over de ondankbare en slechte. Ik lees vers 36 ook dan daarbij. Wees dan barmachtig, zoals ook uw vader barmachtig is. Laten we zo samen nog even bidden. Vader, u weet hoe ik geworsteld heb deze week. En ik wil u zo danken dat we in eerste instantie, zoals we hier zo staan, dat we preken voor uw aangezicht. En ik wil u zo bidden, een bijzondere zegen vanmorgen, omdat het een onderwerp is wat sneller gezegd is als gedaan. Waar we makkelijk over spreken. En als het erop aankomt, dan zien we dat we tegen een wand aanlopen. Tegen onze beperkingen. Tegen onze gebrokenheid. Tegen dat we het eigenlijk niet willen. Ik wil u bidden om echt diep te gaan vanmorgen. Dat u onze harten kunt bereiken. En dat we het mogen uitdiepen in de huiskringen. Heer, wil u mezelf ook genadig zijn. Als ik zo spreek en het nog niet klaar is. En dat u het moet geven nu op deze momenten. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ik wil u vertellen waarom dat ik het zo moeilijk vind. In de pastorale hulpverlening kom je dus vaker situaties tegen waarin dus hele moeilijke dingen gebeurd zijn. Ik noem bijvoorbeeld iets over als er misbruik bijvoorbeeld plaats heeft gevonden in een gezin. Of dat mensen gebroken zijn in een relatie met dierbaren, of als ze dus op een verschrikkelijke wijze een echtscheiding achter de rug hebben. En waar het met de botte bijl eigenlijk is gegaan. En dan ga je dus samen nadenken over vergeving. Dat is, zeg maar, dat is iets waar je in de pastorale hulpverlening en als je iemand wilt helpen, ga je dus in eerste instantie ook samen nadenken om dat te verwerken. En het is al heel erg moeilijk om, zeg maar, dan op dit soort situaties, ik kan nog meest verschrikkelijke situaties noemen, maar dat doet er eigenlijk nu niet direct toe. Maar dan gaat het er eigenlijk om dat je dus met iemand een pad gaat dat hij tot vergeving komt en dat hij ook begrijpt wat vergeving is. Als je dan nog een verdere stap zou kunnen doen, dan is het eventueel om verzoening te bewerken. Maar dat is al heel erg moeilijk. Daar heb je twee partijen voor nodig. Vergeving heeft een eenzijdige, een kant van dat je eenzijdig kunt vergeven. Maar verzoening, daar zijn al twee partijen voor nodig. Maar ik heb eigenlijk nooit de stap gemaakt dat ik iemand gevraagd heb om diegene die hem iets verschrikkelijks heeft aangedaan lief te hebben. En ik kan u ook zeggen waarom. Omdat wij in het kader van liefhebben toch steeds een kader hebben van een relatie. Dat er een relatie moet liggen. Een relatie moet er eigenlijk in, zeg maar, in het kader. En het is gewoon waar we het vanmorgen over hebben. En daarom is dat ook zo moeilijk. Als je dus Lucas eigenlijk leest, dan is er een liefde, een goddelijke liefde, die onvoorwaardelijk is. De ander voldoet niet aan de voorwaarden. En ik begrijp daarom ook zo ontzettend goed dat als zeg maar Petrus een gesprek heeft in Johannes 21 met de Heer Jezus, en Jezus vraagt hem: heb je me lief met een onvoorwaardelijke liefde? Daar staat dus in het Grieks dat woord agape. Heb je me lief met die onvoorwaardelijke liefde? Dan antwoordt Petrus: ik heb u lief met een liefde. Dat staat ook een ander woord in het Grieks. Filio staat daar. Ik heb u lief met een broederliefde. Hij durft gewoon niet te beantwoorden, omdat hij in het kader denkt. Petrus denkt in het kader van voorwaardes. En hij heeft net de Heer Jezus verloochend. Hij heeft net gedacht van, ik zal hem nog een, in diezelfde week heeft hij gezegd, als ik voor u zou moeten sterven, dan zou ik het doen. En als er iemand komt om uw leven te nemen, ik ga ervoor staan en hij laat het zien, hij pakt het zwaard en slaat Malchus het oor af. En dan komt hij in die situatie dat hij vreselijk faalt. En dan komt Jezus hem tegemoet en zegt, heb je me lief met die onvoorwaardelijke liefde? En dat kan hij niet. Dat kan hij niet. Dat wordt er twee keer toe, wordt dat door Jezus gevraagd. Heb je me lief met die onvoorwaardelijke liefde? Die goddelijke liefde. En de derde keer vraagt hij hem dan, komt hij hem tegemoet en zegt, heb je me lief met die broederliefde? En dat komt omdat Petrus niet in staat is om zeg maar vanuit zichzelf te zeggen, ja, Heere God, of ja, Heere Jezus, ik heb u lief met die liefde die hier beschreven staat en waar wij dus over nadenken deze week. Dat we willen lief hebben zoals Jezus lief heeft. En dat betekent dat je een liefde, zeg maar, dat je lief hebt, dat je voor je vijand zou sterven. Denk er eens over na. Die liefde die dus Jezus betoont aan het kruis, is dat hij zelf sterft voor zondaren. Mensen die hem bespugen, mensen die hem verketteren, en dat hij zelfs daarin zijn liefde betoont dat hij tot deze mensen voor sterven. En nu wil ik, eerst voordat ik dat ga uitdiepen, u iets laten zien van de relaties van Jezus. Omdat als we die dingen kunnen we ook helemaal uit het verband gaan rukken en zeggen van, zijn er dan geen grenzen in relaties? Want daar stoot je dan direct op. En daarom wil ik eerst, voordat ik dat verder uitdiep, waar die liefde nu vandaan komt en hoe die ontwikkeld wordt in je leven, wil ik eerst eens kijken naar de relaties die Jezus heeft gehad. En hoe die daarmee omging. Omdat Als je dat niet in eerste instantie samen bekijkt, kan het in een situatie komen waarin je zelf beschadigd wordt en waarin je mensen beschadigt, omdat je niet goed de diepte begrijpt en dat ook buiten de relaties omplaatst. Jezus plaatst het niet buiten de relaties om, hij zegt alleen dat het een onvoorwaardelijk iets is. En daarom wil ik even kijken naar de relaties die Jezus had. Het eerste is dat de eerste kring die er beschreven wordt, laat dat maar even zien. Dat is de scharen. Dat is de grootste kring die rondom Jezus is. Dat is eigenlijk een anoniem geheel, een grote massa, die steeds gedreven wordt door wisselende motieven. En soms is die schare positief. En soms is die schare dat ze hem uitlachen. Dat waren duizenden Joden die dachten dat hij zichzelf zou eigenlijk uitroepen tot de lang verwachte Messias. En hun uiteindelijk zou verlossen van de Romeinen. En bij de intocht in Jeruzalem roept die schare: Hosanna, Hosanna, hij, de gezegende is hij, die komt in de naam des Heren en koning van Israël. En nog geen 2 dagen later, of 3 dagen later, dan slaat dat helemaal om en roepen ze: kruisig hem. En dat slaat ook weer om naar zijn kruisiging, want dan zeggen ze, toen zij aanschouwd hadden wat er geschied was, dan sloegen ze zich op hun borst. En je ziet eigenlijk, als je over de scharen, die duizenden mensen die als een wolk eigenlijk rondom Jezus eigenlijk heen lopen, dat die erg onder de indruk zijn van zijn wonderen en het gezag waarmee hij onderwijst. Maar er is een hele discussie in de scharen over wie hij nu is. Ze kennen hem niet. Dat is de essentie eigenlijk van die relatie eigenlijk, als je over een relatie zou kunnen spreken. Ik heb wat opgezocht deze week voor hoe zij over hem dachten. En dan vind je dus, ze beschouwden hem als een goed mens. Anderen zeiden dat hij het volk verleidt. Sommigen vinden hem een instrument van de duivel. Dat vind je in Lucas 11, vers 15. En anderen denken dat hij Johannes de Doper is. En weer anderen denken dat hij Elia is. En weer anderen denken dat hij een profeet is. En je ziet wat Jezus doet, brengt het in verwarring. En wat je ook ziet, is dat Jezus zich niet geeft aan die scharen. Hij stuurt ze regelmatig weg of onttrekt zich. Hij onttrekt zichzelf aan de scharen. En dat is heel erg belangrijk dat je dat begrijpt. Dat er dus verschillende niveaus zijn. De volgende groep, dat is een groep leerlingen. De scharen die wijdt zich niet toe. Maar er komt een hele groep leerlingen. En van die leerlingen wordt meer verwacht als van de scharen. Ze krijgen onderwijs. En sommigen die dit onderwijs ontvangen, en dat vind je onder andere in Johannes 6, vers 60 tot 66. Die beschrijven nadat ze dit onderwijs hebben ontvangen, dat ze zich, staat er dan beschreven, dat ze zich afkeerden van hem. En dat is ook een hele grote groep. In Lucas 6, vers 17 is er sprake van een grote schare van zijn discipelen. Dus dat is ook best een hele grote homogene groep die onderwijs van hem krijgt. En binnen deze grote groep is er een groep van 70. Een kring van 70 discipelen. Marcus 10 vind je daar iets over. En die 70... dat is een iets kleinere groep, die krijgen een hele persoonlijke aandacht van hem. Ze krijgen niet alleen onderricht, maar hij stuurt ze ook met een praktijkopdracht naar de mensen toe. En ze krijgen ook een volmacht. Er staat, hij wees nog 70 aan, die hij 2 en 2 voor zich uitzond. En dan zie je dat hij ze ook de opdracht geeft om zieken te genezen en boze geesten uit te drijven. En met deze mensen, daar staat onder andere ook dat hij ze mee naar huis nam. En dat hij met hen at. Dat is een heel ander, iets heel anders als met de scharen of met die hele grote groep leerlingen. Dat is een groep van 70 rondom Jezus die een hele persoonlijke aandacht krijgt. En uit die 70 kun je nog een andere groep halen en dat zijn de 12 apostelen. Die 12 apostelen, dat is een groep van 12 mannen, die zijn biddend uitgekozen. Dan zie je eigenlijk in Lucas, of in Marcus, is een prachtig, heb ik vorige week ook over gesproken. Dan zie je eigenlijk dat hij ze uitkiest. En deze mensen, de apostelen, die zijn ook met name bekend. En die geeft hij onderwijs, dat deelt hij zijn leven mee. Met deze groep, die hadden deel aan zijn wonderen. Die waren bij de instelling van het avondmaal. Hij vertrouwt hen toe dat ze een trooster krijgen, dat er een trooster wordt gezonden. En met deze mensen, met deze apostelen, ja, dat trekt hij continu mee op. Dat deelt hij zijn leven mee. Daar staat dat ze samen sliepen, dat ze samen aten, dat ze de hele dagen samen waren. Dat hij zijn leven daar eigenlijk mee deelt. En daar is een, zeg maar, je ziet hier een hele bijzondere relatie. Daar deelt hij zijn leven eigenlijk mee. En uit deze groep zijn er nog 3 mensen. Dat is een nog engere kring. En dat is namelijk Petrus, Johannes en Jacobus. Dat is een hele kleine groep apostelen die een hele specifieke en speciale, hele mooie relatie hebben. En die zijn ook bij mensen, die zijn bij gebeurtenissen waar de andere 9 niet bij waren. Ik noem bijvoorbeeld bij de verheerlijking op de berg. Waren deze 3 apostelen aanwezig toen de Heere God liet zien dat hij dat zijn geliefde zoon is. Deze 3 waren ook bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. Als Jezus het dochtertje van Jairus uit de dood opwekt, zijn alleen deze 3 apostelen zijn erbij. Bij de genezing van de schoonmoeder van Petrus zijn deze 3 apostelen erbij. En in het laatste ogenblik van zijn arrestatie, als je dan ziet in de hof van Gethsemane, dan zondert hij eerst die acht af. Judas is al weg. Die is van het avondmaal is hij weggegaan. En 8 mensen laat hij achter. En deze 3, die mogen wat korter bij. Ik denk ook dat dat de genade is, dat we dat prachtige gebed in Johannes 17, dat opgeschreven is, dat zij op hoorafstand van de Heer Jezus eigenlijk waren. En de intiemste relatie van alle relaties die alles te boven gaat, was met de Vader. En eigenlijk zie je eigenlijk dat is natuurlijk een eenheid. En ik zie het eigenlijk als een, ik zie het als een steen die in het water geworpen wordt. Dat je dus kringen eigenlijk hebt. En nu is het belangrijk, waarom vertel ik u dit, als we zo dadelijk over liefde gaan hebben, over onvoorwaardelijke liefde. Dan is het, ik zie regelmatig echt verwarring als het gaat over relaties en als het gaat over grenzen. Als je geen grenzen hebt in relaties, dan raak je het compleet uitgeput. Je moet zich eens voorstellen dat Jezus in de relatie die hij heeft, met de scharen zo om zou gaan zoals hij zou omgaan met zijn apostelen. Dan zou hij totaal uitgeput raken, omdat deze mensen kennen hem niet. En hij heeft dus in feite, hij onttrekt zich daaraan, dus hij stelt absoluut grenzen. En grenzen, die zijn zo ontzettend belangrijk in relaties, aan de hand van de intimiteit en de betrokkenheid. Geef je meer of geef je je minder? Laat je meer toe en laat je minder toe. Het is gewoon heel erg belangrijk dat je ziet dat relaties ook grenzen hebben. En wil je groeien in relaties, dan is het ontzettend belangrijk dat er ook grenzen zijn. Ik merk gewoon dat vaak zie je eigenlijk dat er vooral als er, ik noem iets bijvoorbeeld uit het huwelijk. Daar staat, de grens is dat de man die moet zijn ouders verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dat is een hartstikke duidelijke grens. Het verlaten van zijn ouders. Dat betekent eigenlijk dat hij onder, zeg maar, hij heeft zelf de verantwoordelijkheid. En zijn ouders die krijgen enkel en alleen nog maar een adviesfunctie. Die verandert totaal. Als je thuis bent, is dat natuurlijk op een heel ander niveau. Dan als je 12 of 13 bent, is het ontzettend goed als je de aanwijzing krijgt van je ouders dat je gehoorzaam bent erin. En dat je dus daarin volgt. En aan de andere kant is het zo dat als die man dan, dat die knaap van 12, 13, 14 jaar volwassen is en zijn vrouw aanhangt, verandert die relatie. Dat betekent als je vader dan of moeder binnenkomt en ze gaat aanwijzingen geven en ze blijft dat doen, dan moet je met haar naar de voordeur gaan en zeggen van kijk eens, wie woont hier? En gedraag je dan ook zo? Je hebt een adviesfunctie, maar en dat is de grens. Begrijpt u? Elke relatie, hoe intiem ook, heeft grenzen. En als je dat niet snapt en je gaat dadelijk de stap maken naar onvoorwaardelijke liefde, en het zou dan grenzeloos zijn, ja, dan begrijpt u eigenlijk, dan is het heel moeilijk om die boodschap toe te passen überhaupt. En ook, zeg maar, om dat te gaan leven. Want ik heb dit eigenlijk gezegd, zodat hij dus echt ziet dat het niet een grenzeloos iets is. Dat Jezus ook in zijn relaties intimiteit had, in zijn relatie betrokkenheid had en in zijn relaties ook grenzen aangaf. En ook in zijn relaties dat mensen wel of niet mee mochten. Nou, nu gaan we het hebben over, dat is iets wat je ontzettend goed moet, bespreek dat eens op de kringen als je deze week met elkaar bent. Bespreek eens over grenzen in je relaties. Waar leg je grenzen aan? Want dat geeft ook de enorme vrijheid om lief te hebben, onvoorwaardelijk lief te hebben. Als je Lucas 6, als ik dat zeg maar, als we nu overstappen van naar liefhebben zoals Jezus lief heeft. En je hebt het dan over die onvoorwaardelijke liefde. En je leest dan in Lucas 6 hoe die liefde zich eigenlijk zou kunnen uiten. Dan is het menselijkerwijs eigenlijk onmogelijk wat daar staat. Ik zou eens misschien een test willen doen van wie kan zeggen dat hij lief heeft zoals het hier beschreven staat. Dat je voor je vijanden, zeg maar, zou willen sterven. En diegene die de hand opsteekt, daar richten we een standbeeld voor op. Ik vind het al heel erg moeilijk als we, zeg maar, dat lied zingen. Ik vond het prachtig dat Mathieu, die draait zich om naar de hele zaal. En dan merk je ook al dat we lachen. Ik vind het soms heel erg moeilijk. Ik voel me dan onwennig om dat te gaan zingen naar iemand van ik heb je liefde met de liefde van de Heer, omdat ik weet van mezelf van ja, dan vraag ik me af, is dat zo? Als ik zo naar mensen ga zingen, dan ja, liefst zing ik naar Rietje toe, want daar kan ik het meest gelukkig waarmaken. Maar ook daar met vallen en opstaan en met heel veel moeite. Hoe komt dat nou? Waar ligt nu ten diepste eigenlijk de problematiek? Daar was ik de hele week ben ik daarmee bezig geweest. Wat is er nu eigenlijk wat het zo moeilijk maakt? Als ik u zou zeggen vanmorgen, Jezus is ons voorbeeld en hem gaan we volgen. Dan zou u zeggen amen en u redt het niet. Want, hoe komt dat nou? Wie kent Usain Bolt? Kent u dan Usain Bolt? Dat is, nee, nooit van gehoord. Nou, dat is iemand die dus de 100 meter wereldrecord, op het moment de wereldrecordhouder over 100 meter rennen, sprinten. En die man die loopt, zeg maar, de 100 meter beneden de 10 seconden, ver beneden de 10 seconden. 9,43. Bedankt, Ruud. Nu, hebben we Usain Bolt hebben uitgenodigd en die zegt, ik heb hem de opdracht gegeven, deze mensen moet je toespreken en hun zeggen dat zij ook in staat zijn om die 9:43 te lopen, want ze hoeven jou alleen maar te volgen. Ja, dan lacht iedereen al. Hoe komt dat nou? Waarom lachen we erover? Je lacht erover omdat je zegt van ja, ik kan hem wel volgen, maar ik moet het toch uit mijn eigen vaatje putten en zover kom ik niet. Dat is namelijk met voorbeelden. Als ik iemand tot een voorbeeld stel en zeg volg hem, dan moet ik het toch eigenlijk uit mijn eigen vaatje putten. En dat ligt, daar ligt nu net het geheim in. Want als wij zeggen van we nemen Jezus als voorbeeld en we gaan hem volgen, dan is het nog dat je het uit het eigen vaatje gaat putten. En dan zeg je nou, als ik hem ga volgen en dat als hij het voorbeeld is en ik ga lief hebben zoals hij lief heeft, ja, dan zucht ik al. Dat is nog veel moeilijker als in 9:43 de 100 meter te lopen. Dat is nog vele malen moeilijker. Hoe komt het dan dat Jezus zegt, ik geef jullie een nieuw gebod? Wat is er dan zo nieuw aan? Dat is helemaal niet zo nieuw. In de Leviticus vind je ook dat de mensen lief zouden moeten hebben. Wat is nu nieuw aan dat gebod? Heeft iemand nagedacht, wat is? Hij zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Iets heel nieuws. Wat is er dan nieuw aan? Het nieuwe is wat in Lucas 6 eigenlijk beschreven staat. In Lucas 6 staat iets heel moois, Matthäus 5, de hele bergrede. Die hele bergrede die gaat over de nieuwe gezindheid van diegenen die daar toegesproken worden. Daar gaat het over mensen die opnieuw geboren zijn. Die wederom geboren zijn. En wat Matthäus en Lucas eigenlijk beschrijven in die bergrede is dat er een totaal nieuwe mens geschapen is. Die staat totaal buiten ons gedachtenleven. En wat het geheim nu is, is dat Jezus zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. En dat nieuwe gebod is dat hij het in ons gaat doen. Dat is iets anders dan een voorbeeld. Begrijpt u? Als ik een voorbeeld heb, als hij mij een voorbeeld is, dan is het zo dat ik hem moet volgen op kracht, op mijn kracht, mijn eigen kracht. Maar wat er nu gebeurt in dat nieuwe is, dat hij zegt, ik geef je een nieuwe gezindheid, ik geef je een nieuw hart. Je hebt een hart van vlees, maar je krijgt nu een hart, een warm kloppend hart. En ik geef je de trooster, de Heilige Geest, die komt in je wonen. En op het moment dat je opnieuw geboren wordt, dan staat er Romeinen 5 vers 5, staat er dat er die nieuwe liefde, die ons compleet, zeg maar, laat die tekst maar even zien, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Die liefde waar ik het vanmorgen over heb, dat is iets wat alleen toegankelijk wordt op het moment dat een mens wederom geboren wordt. Daarom is het nieuw. Dat kende men in die zin niet, dat de Heilige Geest inwonend was. En dat is vanaf Pinksteren. In het Oude Testament zie je wel dat de Heilige Geest op mensen was. Maar een permanente inwoning van de Heilige Geest en de wedergeboorte waar iedereen naar uitkeek, zoals dat met Pinksteren was, en dat die liefde werd uitgestort, is nieuw. En dat betekent eigenlijk dat Christus het in ons gaat doen. Dat is een groot geheim. Dat is een gigantisch groot geheim. Ik zie gewoon mensen heel erg struikelen als ze dit, daarom is het, als ze dit eigenlijk niet pakken. Dan probeer je het lief te hebben zoals Jezus lief heeft en je put uit je eigen vaatje en je faalt en je faalt en je faalt en je komt er gewoon niet toe. Maar als je nu zegt, Heere God, ik mag rusten in u. U heeft die liefde uitgestort, dan is het nog zo dat in die liefde, er staat nog twee eigenschappen. Het is zo, laat de volgende maar zien. De volgende eigenschap is dat die liefde moet groeien. Die moet gaan toenemen. Die moet sterker worden. Dat is niet iets wat je dus zegt van, plop, nu heb je het. Zo is onze maatschappij en zo denken we soms. Van, oké, ik ben wederom geboren, dus ik heb lief zoals Jezus lief heeft. Nee, dat is niet zo. Dat moet groeien. En het volgende is, dat die moet toenemen en overvloedig zijn. En daar staat dat... Dat moet groeien. Dat het moet groeien in je. En als je nu 1 Korinthe 13 eigenlijk leest, en je zegt, en in plaats van die liefde vul ik eens iets anders in. Jezus in ons is geduldig. Jezus in ons is vriendelijk. Jezus in ons is niet jaloers. Jezus in ons pronkt niet. Jezus in ons doet niet gewichtig. Jezus in ons handelt niet ongepast. Jezus in ons zoekt niet zijn eigen belang. Jezus in ons wordt niet verbitterd. En dat is dus een enorme uitdaging. U gaat dus vanmorgen niet naar huis met een oplossing voor de problematiek van dat u zegt, ik ga zo lief hebben zoals Jezus lief heeft. Wat is namelijk de uitdaging? De uitdaging is niet je te oefenen in lief hebben zoals Jezus lief heeft. De uitdaging is dat je gaat lijken op Jezus. Dat je gaat groeien in Jezus. En dat Hij het doet in jou en door je heen. Het is zo ontzettend belangrijk dat je dat begrijpt. Dat je niet, zeg maar, natuurlijk is het zo dat er een inspanning is, wordt er in Thessalonicenzen ook gezegd. Dat we ons moeten inspannen in die liefde. Het vergt ook iets. Ik vind het altijd die balans die, ik vermag alle dingen in Hem. Ik vermag alle dingen in Hem. Dat is zo'n balans tussen, God moet het doen en toch ben ik betrokken. Dat vind ik altijd zo'n enorme spanning daarin. Van, ik ben betrokken en toch doet God het. Hij doet het niet onafhankelijk van mij. Hij doet het door me heen en ik ben betrokken. Hij doet het ook niet buiten mijn wil om. Het is ook iets wat ik, zeg maar, en het mooie is eigenlijk dat Hij het willen en het werken in me uitwerkt. Dat is ook zo'n prachtige tekst. Dat ik het wil en het niet kan. En toch zegt God, ik zal jouw willen en je werken uitwerken in jou. Dat is ook zo'n balans. Dus het is niet zoiets van dat je je daar buiten plaatst en zegt, ik ga zitten en God gaat me vormen naar Jezus Christus. Je bent daarbij betrokken. En dat vind ik nu moeilijk aan dit onderwerp. Ik kan geen hapklare oplossing bieden. Ik kan niet tegen u zeggen, ga je nu oefenen in het liefhebben van God. Ik heb wat het liefhebben van zoals Jezus lief heeft. Ik heb heel wat gelezen deze week over de liefde en over alle dingen. En ik kwam lijsten tegen hoe je dus dat zou kunnen oefenen. Door bijvoorbeeld, ik heb het rietje maar niet voorgelezen, want dan zou ik kunnen oefenen thuis door bijvoorbeeld iets te gaan doen voor haar. Nu doe ik dat heel graag, maar Rietje wil graag dat ik de grazen opruim. En ik denk, dat gevaar ga je nu zeker lopen als je zo'n voorbeelden gaat noemen. En dan ga je dus oefenen en oefenen in goede werken die ook goed zijn. Maar je komt toch je Waterloo kom je tegen. Omdat je een voorbeeld bent aan het volgen en je bent het putten uit je eigen krachten. Begrijpt u dat dilemma? En het is zo ontzettend belangrijk dat je toch zegt van ik wil me uitstrekken om meer en meer op Jezus te gaan lijken. En ik geef je een hele gewoon een hele regel die altijd werkt. Hoe doe je dat nu? Want dat is namelijk de vraag. Hoe doe je dat nu om te groeien in Christus? En dat is gewoon een regel die ze ook bij de opvoeding en op kinderbureaus geven ze dat. En dat zijn de drie R's. Rust, regelmaat en reinheid. Als je wil groeien in Christus, is het rust. Rusten in hem. Het is allemaal voor je gedaan. Maar er moet ook rust zijn in je leven. Rust in de zin dat ik eens even bij hem kan gaan zitten. En kan luisteren. Dat ik die intimiteit met Christus zoek. Dat ik ook gecorrigeerd, vermaand, bemoedigd, getroost kan worden. Dat er rust is. En dat hij dat niet... Dat hij dat, als u zegt van ik doe het regelmatig en dat is één keer per jaar. Hier komen mensen één keer per jaar naar de samenkomst met Kerstmis. En die kunnen ook spreken over een regelmaat. Maar daar schiet je natuurlijk niet mee op. Een regelmaat wil zeggen dat het in je leven, zoals een baby opgevoed wordt met regelmaat, krijgt een schone luier regelmatig. Hij krijgt voeding regelmatig. Hij gaat slapen regelmatig. Regelmaat. Een leven met hem. Rust en regelmaat. En de laatste is dat je leven echt rein houdt. Het is niet zo moeilijk. Maar het is wel heel erg belangrijk dat hij erover nadenkt. Is dat nu in mijn leven zo? Die rust, die regelmaat en die reinheid. Dat zijn namelijk de sleutels, onder andere, om te groeien in hem. En als je groeit in hem, dan zul je ook gaan zien en merken en je erop verheugen dat je zegt, hey, ik ben inderdaad anders. Ik denk anders. Ik sta er anders in. Ik kan ook met mijn vijanden op pad. Ik kan zelfs zeggen van, ik heb hen lief. Niet dat ze zomaar binnen en naar buiten kunnen wandelen. Maar ik heb hem wel lief. En dat is iets fenomenaals. Omdat je dan zelf gaat ontdekken dat je zegt, o God, ik kan me zo ontzettend verheugen dat ik iets mag zien van Jezus Christus in mij. Ik kan me daar soms echt heel erg blij mee maken. Ik ben er ontzettend blij soms in. Als ik merk van dat ik, als er iets is gebeurd in mijn leven, bijvoorbeeld op het werk, en er echt onrecht is gebeurd. En ik zeg maar beschadigd ben. Maar dat ik met een vergevend hart daar kan binnenstappen. Ik vind dat gewoon heerlijk. Ik ben niet bitter. Ik ben vrij in de relaties. En dat is, ik weet dat ik dat niet van mezelf heb. Het is gewoon heerlijk om zeg maar ook als ouder of als kind te ervaren. Ik heb een hele moeilijke jeugd gehad. Mijn vader is niet de vader geweest zoals hij had moeten zijn. En toch, ik heb hem lief. Dat is zo mooi. Dat is zo, dat denk je, oh God, dat is een stukje van Christus in mij. Het is zo heerlijk dat je dan kunt ontdekken dat je echt bereid bent om te verzoenen. Als er iets is gebeurd wat je zo pijn heeft gedaan. Dat je dan ook kunt zeggen van, oké, laat ik de andere kant eens bekijken. Laat ik eens kijken hoe stond die erin. Laat ik niet naar mijzelf kijken, maar laat ik eens kijken met wat voor een problematiek dat die persoon zelf te maken heeft gehad. Hoe die, daartoe is gekomen om mij zo pijn te doen. Wat is de achtergrond? Wat heeft hij meegemaakt? En dan ga je hem leren kennen, dan ga je begrijpen. En dan zeg je, nou, ik wil die stap doen. Wat kan ik doen dat onze relatie weer goed is? Is van een andere planeet. Is niet van ons. Is niet van deze aarde. Dat is iets wat God in uw hart uitstort. En hoe meer dat je op Jezus gaat lijken, hoe meer dat je dus echt gaat leven in die rust, in die regelmaat en in die reinheid, ga je genieten van de bron van die vreugde en dat is God zelf. En dan komt de Vader in het middelpunt te staan, zoals bij Jezus. En dan kun je genieten van al deze bijzondere relaties. Ik wil nog als afsluiting wil ik nog een paar relaties noemen die zo bijzonder waren in het leven van Jezus Christus. Dat was Maria en Magdalena en Lazarus. Lazarus, Maria en Martha. Maria, Magdalena. En ik heb zo ontzettend respect voor twee mannen. Daar staat niet zoveel van in de Bijbel. Maar dat is Nicodemus, die in Johannes 3 naar Jezus toekomt met grote vragen. En Jozef van Arimathea staat ook niet zoveel van. Maar zij zijn het, moet je maar thuis eens lezen, die naar Pilatus gaan. En ik vind het zo indrukwekkend. Die naar Pilatus gaan en zeggen van, we willen het lichaam van het kruis afhalen. Deze twee mensen. En waarom noem ik dit? Je ziet die intimiteit die er is, dat iemand zegt, oké, ik ga nu naar Pilatus. Ik ga dat lichaam vragen. Het kan zijn dat ze me ook aan de paal hangen. Maar ik doe het. Ik maak openlijk bekend. Ik ben van hem. Dat is iets dat je dus die liefde, die mannen, die zijn zo gegroeid in liefde, dat ze zeggen, ik waag mijn leven nu. Ik heb Jezus zo lief, dat ik daadwerkelijk ook zou willen sterven. Als het moet, dan moet het. En dat is gegroeid. Dat is gegroeid. Dat is niet iets wat ze zeggen van, ik besluit dit nu. Dat is niet iets wat ze zeggen, ze zijn op een morgen opgestaan en hebben gezegd zo. En nu ga ik dat. Nee, dat is een groei geweest. Een mate van toenemen. Niet in de liefde, maar een mate van toenemen naar gevormd te worden naar Christus. En dan wordt die vrucht, want het is een vrucht van de geest. Die liefde is een vrucht van de Heilige Geest. Die wordt bijzonder zichtbaar in je leven. En dat is prachtig. En een vrucht die moet groeien. Een vrucht, dat is iets ook wat komt doordat iets anders sterft. Houd dat goed in de gaten. Een vrucht komt op het moment dat een zaad sterft in de aarde en er komt vrucht. En dat is iets wat ik jullie echt toewens en ons samen toewens. Ik zou zo even de stilte willen zoeken met elkaar en dan zo ook met een gebed eigenlijk wil ik zo eindigen. En het gebed is eigenlijk dat hij dat zo in eerste instantie stilte, in die stilte God nadert en zegt, Heere God, als ik wil toenemen in die liefde, dan zult u me meer en meer moeten vormen naar uw zoon. En wil u dat doen? Vader, u kent de gedachten die iedereen zo heeft nu op dit moment in die stilte. Waar we mee worstelen. Waar we naar verlangen. Of waar we geen verlangen naar hebben. We willen u bidden, o God. En ik zou het voor iedereen echt willen bidden, dat we een diep verlangen hebben. Om gevormd te worden naar het beeld van uw Zoon. Om te komen tot het liefhebben, die onvoorwaardelijke liefde. Dat mensen niet meer aan voorwaarden hoeven te voldoen. Zelfs dat ze niet aan de voorwaarden voldoen. En we in onszelf merken, ik heb hem lief. Wat een vreugde. Wat een wonder in ons. Ik gaf ook een bijzonder beeld vanmorgen, Heer. Toen we zo samen aan het zingen waren, toen zag ik een spons liggen, uitgedroogd, hartstikke hard. Ergens vergeten. Liggend in de garage. Totaal niet meer bruikbaar. En dat hij in hand deze spons nam en dompelde, echt onderdompelde. En kneep, en kneep, en kneep. En het deed pijn, en het deed pijn, en het deed pijn. Maar u verzadigde ons met die diepe liefde. En ik bid dat we dat in ons leven echt mogen ervaren. Als we pijn hebben. Als er moeite is. Dat je ons aan het vullen bent met uw Zoon Jezus Christus. Aan het vormen bent. Om overvloedig te zijn. Wil je ons zo echt zegenen? In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.